Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Tijdens de vorige week maandag gehouden ledenvergadering is broeder P.C. Looy verkozen tot diaken en broeder Looy heeft zijn benoeming aanvaard. Vandaag is er voorbereiding voor het heilige avondmaal, dat zo de Heere wil volgende week in het midden van de gemeente zal worden bediend. En aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerk en volgende week is de collecte eveneens voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de eerste twee versen van Psalm 87. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En men spreekt van uw zeer heerlijke dingen. 1 en 2 van 87. Wij luisteren eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Openbaring, hoofdstuk 21. We beginnen de schriftlezing bij het 9e vers van dat hoofdstuk. Openbaring 21, vers 9. En wij lezen door tot en met het 5e vers van hoofdstuk 22. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing Psalm 48, het 6e vers, want deze God is onze God. Openbaring 21 vanaf vers 9. En tot mij kwam een van de 7 engelen die de 7 violen hadden, welke vol geweest waren van de 7 laatste plagen, en sprak tot mij zeggende: kom herwaarts en ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. Ze had een grote en hoge muur en had 12 poorten... en in de poorten 12 engelen... en namen daarop geschreven, welke zijn de namen van de 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten... van het noorden 3 poorten... van het zuiden 3 poorten... van het westen 3 poorten... En de muur der stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien, de lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat van een mens welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen, en iedere poort was elk uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het Lam, en in het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde van de rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zij zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn, en ze zullen geen kaars, noch licht der zon van nood hebben, want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Het woord Gods voor de prediking van deze morgen vindt u in het 22e hoofdstuk van het boek Openbaring. En wel het 14e vers. Openbaring 22 en daarvan het 14e vers. Daar lezen wij: zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. We willen samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden over de prediking van zijn woord. Voorbeden en dankzegging willen we doen. Voorbeden voor zuster Vink uit de Eendrachtstraat, die morgen naar het ziekenhuis moet in Dirksland en die daar dinsdag een operatie moet ondergaan. Voorbeden ook voor oude zuster van der Baan Groenendijk, die in haar huis nogal lelijk gevallen is en die nu tijdelijk in de Goede Ree verblijft. Dankzegging voor broeder L. Albrecht, die na zijn ziekte vanmorgen weer in de kerk mag zijn Een dankzegging ook voor broeder en zuster van Walsum, die gisteren mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Laten wij samen de Heere zoeken in gebed. Heere, we zoeken samen uw heilig aangezicht. Nu het weer kerkdienst is op deze zondag en nu u ons weer samenbrengt in uw huis. En als we uw aangezicht zoeken, Heere, laat dat dan inderdaad ook maar eerst, allereerst wezen met dankbaarheid in ons hart, met erkentenis jegens u de Heere, dat gij ons nog hebt willen sparen en verzorgen in de afgelopen week en dat wij nog zegeningen en dat ook nog in overvloedige mate uit uw milde handen hebben mogen ontvangen. U hebt ons niet alleen gespaard, maar ook verzorgd. We zijn nog altijd in het land der levenden en we verkeren nog altijd in het heden der genade. En u geeft ons ook vandaag nog weer het goddelijk woord dat ons de weg der zaligheid wijst en dat ons roept om ons tot u de Heere te wenden en dat die roep vergezeld doet gaan van de belofte dat degene die tot u komt door u ook geenszins zullen worden uitgeworpen. Heere, en bij alle zegeningen die we voor ons aardse leven ontvingen, is dit toch wel een heel bijzonder voorrecht dat wij mogen horen van genade, van uw goddelijke genade, zoals die heerlijk tot openbaring gekomen is in de persoon en in het werk, het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Geef ons inderdaad een dankbaar hart dat wij vanmorgen nog weer hier mogen zijn en dat ons lot nog niet is met degene wier leven is afgesneden en dat ons lot ook nog niet is met hen die met u en met uw dienst gebroken hebben of die nog nooit van u en van uw dienst hebben gehoord. Geef ons een dankbaar hart, Heere, voor onverdiende zegeningen. En laten we nu ook de tijd des levens kostbaar achten en de dagen mogen uitkopen en met ernst mogen bezig zijn in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. We kunnen de tijd ook vermorsen en verknoeien en doorbrengen met ijdele dingen. Heere, wat zal dat moeilijk te verantwoorden zijn als wij de weg wel hebben geweten en daar ook iedere keer weer van hebben gehoord, maar als we die weg nooit zijn gaan bewandelen en als we nog nooit lust tot u en tot uw dienst hebben gekregen, dan is dat alles ons wel voorgesteld en aangewezen als het ene nodige, maar we hadden er geen belang bij. Heere, wat zullen we dan moeten zeggen als u ons vragen gaat stellen en als wij geen antwoord zullen kunnen bedenken? O God, bewaar ons ervoor en geef inderdaad dat wij de levenstijd, die ook genadetijd is, mogen gebruiken, mogen benutten en er met ernst mee bezig mogen zijn met de belangen van onze ziel, onze onsterfelijke ziel. Zegen gij ook degene die dat belang hebben leren inzien en die ernst hebben leren maken met de dingen van de eeuwigheid, voor wie dat ene nodige ook een begeerlijke zaak geworden is en wie er verlustiging is met de dingen der eeuwigheid. Heren, ze zullen niet kunnen zeggen dat dat van dag tot dag zo is, want er is ook in het leven van hen die u vrezen zoveel zonde en zoveel ongerechtigheid en zoveel geesteloosheid overgebleven dat ze wel elke dag reden vinden om zich voor uw aangezicht opnieuw te verootmoedigen. En toch ligt daar een keus en toch is daar een begeerte door uzelf gewekt en toch onderhoudt gij ook van tijd tot tijd dat werk dat ge begonnen zijt. Wilt u vandaag opnieuw bewijzen geven dat u uw eigen werk onderhoudt en dat u verder onderwijzen wilt en dat u verder ook kennis wilt schenken aan dat volkomen offer dat de Heer Jezus gebracht heeft, het Lam Gods. En dat u verder wilt toerusten met de kennis van die drie stukken die nodig is om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Heere, met name op een zondag als deze, die een voorbereidingszondag is, is dat toch wel zo belangrijk. Als we immers ertoe geroepen worden om onszelf te beproeven en onszelf te onderzoeken, juist ten aanzien van de kennis van die drie zaken, hoe groot mijn zonde en ellende is en hoe ik ervan verlost word en hoe ik daarvoor zal dankbaar zijn. Heere, wilt gij door uw woord, toegepast door uw Heilige Geest, ook werkelijk genade schenken en licht geven en leiding geven voor dat belangrijke werk waartoe gij de uwen ook vandaag en in de komende week roept in voorbereiding voor het heilig avondmaal. Gedenk ons zo, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheden. En wil dan ook denken bijzonder aan hen die een moeilijke weg moeten gaan, die er ook onder ons zijn, de beproefden en de bedroefden, de rouwdragenden, de mensen met zorg en moeite in hun leven. En dan denken we vanmorgen heel speciaal ook aan de oude zuster van der Baan, die in haar huis gevallen is en zodanig dat ze voorlopig verzorgd moet worden, in ieder geval toezicht moet hebben, geeft dat zij in haar ouderdom en bij het gebrekkiger worden haar oog maar op u de Heere gericht mag hebben en dat zij ondervinden mag dat gij ook in deze tegenspoeden u niet onbetuigd laat. Denk ook aan zuster Vink die een operatie zal moeten ondergaan, die zich moet onderwerpen aan de beslissingen van een medemens die dan wel deskundig geacht mag worden, maar die toch niet meer dan een mens is. En wilt u hem bekwaamheid en wijsheid geven, en wilt u haar die de operatie moet ondergaan genade geven om het alles in uw handen te mogen overgeven. En wilt u dan ook voor de uitkomst zorgen, Heere, en geven dat die uitkomst verblijdend mag wezen. Wij danken u ook voor zegeningen die ondervonden zijn. Broeder Albrechts mocht vanmorgen weer met de gemeente opgaan naar uw huis. Hij moest een aantal weken zijn plaats leeglaten. En dat was ook geen wonder, want hij heeft toch een ingrijpende operatie moeten ondergaan op zijn hoge leeftijd. Maar wat hebt u het door die weken heen toch iedere keer ook weer wel gemaakt. En wat hebt u hem gezegend dat hij zover herstellen mocht, dat hij vanmorgen hier in deze kerk onder de verkondiging van het evangelie weer zijn mag. Vervul zijn hart ook met verwondering en met dankbaarheid en stel voor hem het woord ook bijzonder tot rijke zegen. We erkennen ook uw goedheid en dat u broeder en zuster van Walsum deed gedenken dat ze 25 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden en dat ze nu samen met hun kinderen en met familie en vrienden deze zegen mochten gedenken, Heere. Geef dat ze ook voor de voortduur bij het verdere van hun levensgang zich maar aan u de Heere mogen toevertrouwen. Tot nog toe hebt u gezorgd, tot nog toe hebt u gespaard. Heere, van diezelfde zorg zijn en blijven ze ook voor de toekomst afhankelijk. Wilt u dan aan hen denken en hen zegenen en hen verder ook tot zegen stellen. Zo brengen we de zorgen voor uw aangezicht. We brengen de stof tot dankbaarheid voor uw aangezicht. En dan zijn er nog vele dingen die we niet met name noemen, Heere, maar die u bekend zijn. Wilt ge een alles vervullend God zijn. En als we dan al deze dingen van u vragen, dan moeten we er tegelijkertijd ook bij bedenken en belijden dat we niets verdiend hebben. Dat we nergens recht op hebben. Dat we niet zouden hebben geen reden zouden hebben om te klagen en u de Heere te beschuldigen als u ons aan ons lot zou overlaten. Want Heere, wie zijn wij en wat is ons leven en hoedanig is ons gedrag en wat woont er allemaal in ons hart? Er is schuld, er is ongerechtigheid en er is onverdienste. En toch, Heere, als we u deze dingen bidden, we willen het niet doen in onze eigen naam. En we willen niet pleiten op onze eigen gerechtigheden die er niet zijn. Maar we willen wel de naam des Heren aanroepen op grond van en ter wille van dat volkomen offer dat de Heere Jezus gebracht heeft. Wil ons om zijnentwil dan een genadig God zijn. Onze zonden om zijnentwil vergeven en kwijtschelden. En ons uw gunst onverdiend betonen. Uit gunst alleen, Heere. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 15, het eerste, tweede en derde vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? En wat er verder volgt in de eerste drie versen van Psalm 15. Thank you. Gemeente, aangezien het vandaag de zogenaamde voorbereidingszondag is voor het op de aanstaande zondag te vieren heiligavondmaal, wil ik ook vanmorgen beginnen met het lezen van het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heiligavondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11 vanaf vers 23. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. En dan wenden we ons nu naar het woord van God, onze tekst, zoals ik u aankondigde, het 14e vers van het laatste hoofdstuk uit Gods woord, Openbaring 22. Een zalig spreking, zoals we er meer in de schrift hebben. En u herkent natuurlijk, als het over zalig sprekingen gaat, daar stond dat gedeelte in de bergrede waar we een hele serie zalig sprekingen aantreffen uit de mond van de Heer Jezus, zalig de armen van geest enzovoort. Maar ook in het laatste Bijbelboek hebben we verschillende van die zalig sprekingen. Direct al in het begin, in hoofdstuk 1, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren. En een aantal hoofdstukken verderop, het 14e hoofdstuk, 13e vers, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Hoofdstuk 19, ook nog weer een zalig spreking. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En dan de laatste in het woord van God, zoals we die in onze tekst vinden. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. En ze mogen ingaan door de poorten in de stad. En dat zijn geen zalig sprekingen die door mensen zijn bedacht. Wat zou je daaraan hebben? Zalig sprekingen omdat mensen ze hebben bedacht. Maar dit zijn woorden Gods. Dit zijn woorden van de Heere Jezus. En dus ook volkomen betrouwbaar. Dat mogen vanmorgen bij de overdenking van het woord van God ook ons uitgangspunt zijn. Laat dat van meet af maar heel duidelijk voor onze geest vaststaan, dat we hier te doen hebben met een woord dat volkomen betrouwbaar is, omdat het gesproken is door de Heer Jezus Christus zelf. De centrale gedachte zou interessant zijn om u die vraag te stellen. Wat is de centrale gedachte? Wat is het meest centrale begrip in onze tekst? Maar het enige juiste antwoord lijkt mij dat het centrale punt in onze tekst is dat hier gesproken wordt over de boom des levens. Dat is niet voor het eerst dat we in de Bijbel over de boom des levens horen. Als we helemaal naar het begin van het woord van God teruggaan, dan vinden we ook de boom des levens vermeld. Stond in het paradijs. Toen alles nog ongestoord was en toen er nog geen zonde was en toen de mens nog vrije toegang had tot alles wat God gemaakt, wat God geschapen had. Was dat een bijzondere boom, die boom des levens? Ik denk het niet. Ik denk dat die boom net eender eruit zag als alle andere bomen in het paradijs. Alleen doordat God deze boom had aangewezen en aan deze boom een bepaalde naam had gegeven, was deze boom behalve een gewone boom ook een symbool geworden. Zoals er in de natuur wel meer natuurverschijnselen zijn die gewoon bij de natuur, de door God geschapen natuur, horen, maar die van God tegelijkertijd een symbolische betekenis hebben gekregen. Deze boom in onderscheiding van andere bomen in het paradijs, was ook zo'n symbool van het leven. En dan moet u hier leven in die uitdrukking boom des levens opvatten, niet in de zin zoals wij in de regel over het leven spreken. Als wij het over ons leven hebben, dan hebben we het over ons bestaan. We zijn er een aantal jaren. En die periode tussen onze geboorte en ons sterven noemen we dan ons leven, ons bestaan. Nee, in de Bijbel heeft dat woord leven een diepere klank, een diepere toon. Leven, echt leven, is meer dan er zijn. Het is leven met God. Echt leven, dat is er pas als er een relatie, een goede, een ongestoorde relatie met onze schepper, met de bron van ons leven is. En van dat leven met God, die ongestoorde gemeenschap met God, is die boom, die speciale boom in het paradijs, het symbool. Adam en Eva bezaten dat leven. Die hadden die ongestoorde verhouding met de Heere. Die kenden God aan de wind des daags, zoals we in het boek Genesis lezen. Die verheugden zich, als ik het heel simpel mag zeggen, als God bij hen op bezoek kwam. Als de Heere naar het paradijs toekwam. En als hij zijn komst liet aankondigen door de wind die tussen de bomen en de struiken doorwaaide. En als Adam en Eva dat herkenden als het teken van onze God komt ons bezoeken. Ze kropen niet weg, ze vreesden niet, integendeel, ze verheugden zich erover. Want er zat niks tussen hen en God in. Er was geen zonde, er was niets dat scheiding maakte. En ze verheugden, ze verlustigden zich in de gemeenschap met hun schepper. Ze kenden dat echte leven. En ze zouden het ook hebben behouden als ze waren gebleven in die zogenaamde staat der rechtheid. Als ze in alle dingen aan hun God en aan hun schepper gehoorzaam zouden zijn gebleven. Maar daar stond in die hof nog een andere boom. En daar had de Heere ook wat van gezegd. En die boom had ook een bijzondere betekenis gekregen, niet een bijzondere vorm, maar een bijzondere betekenis. Dat was de boom der kennis des goeds en des kwaads. En daar moesten ze afblijven. Niet omdat de vruchten vergiftigd waren. In een zekere zin waren, was het eten van de vruchten van die boom wel, had dat wel het resultaat dat het gif van de zonde zou komen. Maar God testte, God beproefde via het gebod omtrent die boom der kennis des goeds en des kwaads hun liefde, hun toewijding, hun gehoorzaamheid. En nou was het niet eten van deze boom, niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, voorwaarde voor het wel mogen eten van de boom des levens. Omgekeerd, als ze van de boom der kennis des goeds en des kwaads wel zouden eten, zouden ze verder van de vrucht van de boom des levens moeten afblijven. Daar zouden ze niet meer aan mogen komen. En toen heeft de mens gekozen. Je zou kunnen zeggen, de mens heeft gekozen tussen die twee bomen. Van welke zullen we nu eten en van welke zullen we nu niet eten? Ze wisten wat het was om van de boom des levens te eten. En dat leven in de gemeenschap met God te hebben en te beoefenen. En toch is de keus uitgevallen in de richting van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En toch hebben ze hun handen uitgestrekt naar de verboden vrucht. In ongehoorzaamheid. En toen kwam de gedreigde straf. Toen kwam het oordeel, toen kwam de uitbanning. Uit het paradijs. Weg ook van die boom des levens. En toen stond daar bij de ingang van het paradijs een engel. Met een vlammend zwaard. Dat zich heen en weer bewoog. En dat iedereen die het toch zou proberen om terug te keren. En de weg naar de boom des levens te gaan. Tegenhield. En toen was verbroken de gemeenschap met God. En toen was kwijt het leven met God. Toen was er alleen nog de dood. En de duisternis. En de vrees. En dat was zo voor die twee mensen, die twee eerste, Adam en Eva. En dat is zo voor hun hele nageslacht. En vandaar dat het woord van God ons ook zegt van het hele nageslacht van Adam en Eva. Dat we allen gezondigd hebben. En dat we allen dood zijn. Daar heb je het woord in de misdaden en in de zonden. En daar zijn geen uitzonderingen op die regel. Dat geldt alle nakomelingen van dit eerste ouderpaar. En daardoor is er nu ook al die ellende en al dat verdriet en al die tranen en al dat wee in de wereld. De oorzaak van onze eeuwige honger en kommer is de zonde. Maar het gevolg van de zonde is die eeuwige honger en kommer. En daar zijn we allemaal aan onderworpen. En we missen het leven met God. Paulus schrijft, we derven de heerlijkheid Gods. En dat kan een mens nou nooit meer goedmaken. En dat kan hij nergens mee goedmaken. Dat kun je ook niet goedmaken met je godsdienst. Al zijn er veel mensen die denken dat ze het met hun godsdienst wel goed kunnen maken met God. Als ze daarin maar getrouw zijn en als ze dit en dat en zus en zo allemaal maar doen, dan zal God hen daarom wel weer in genade aannemen. Nee, gemeente, er moet heel wat anders gebeuren. Zal een mens weer recht krijgen om te eten van de boom des levens. En dat is gebeurd. Want de Bijbel eindigt niet bij Genesis 3, waar ons van de val gesproken wordt. De Bijbel eindigt niet met ons te vertellen dat het paradijs verloren is. Later en verderop, na Genesis 3, kom je toch dat paradijs weer tegen. Ik denk met mij aan dat woord dat Jezus aan het kruis sprak. Tot die ene moordenaar die tot bekering en die tot schuldbelijdenis en die tot gebed gekomen was. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Jezus weet dus dat hij daarheen gaat. Naar het paradijs, waar Adam uitgejaagd is en Eva met hem. Jezus weet dat hij daar, nee niet dat paradijs daar waar Genesis 2 over spreekt, dat dat gelokaliseerd kon worden ergens in Mesopotamië of daaromtrent bij de Eufraat en de Tigris. Maar toch het paradijs, Jezus gaat daarheen en hij zegt het. Die bekeerde moordenaar toe dat hij daar ook zal zijn. Heden nog. vandaag nog. En niet alleen lees je in dat woord van de Heer Jezus aan het kruis over het paradijs, maar ik denk aan wat we in het tweede hoofdstuk van het Openbaringenboek lezen, hoofdstuk 2 vers 7, die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Zo sluit de Heer Jezus die eerste brief die hij geschreven heeft af, die overwint: ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En dan natuurlijk onze tekst. Paradijs keert terug. En in dat paradijs staat nog altijd de boom des levens. Met dat leven, dat zalige leven, dat leven met God, waarvan deze boom het symbool was. En het blijkt dat eten van die boom toch nog weer mogelijk geworden is. Het blijkt dat het leven met God toch niet voor altijd verloren hoeft te zijn en te blijven. Het betekent dat er door een wonder van Gods genade toch nog weer wel de gemeenschap met God mag zijn hersteld. Het betekent, en dan zie ik het, lees ik het met de woorden van onze tekst, dat er toch nog weer een ingang in dat paradijs mogelijk is. Zo wordt het in onze tekst tenminste gezegd. Even anders geformuleerd, maar dat begrijpt u wel, want hier gaan de beelden door elkaar heen vloeien. Paradijs, dan denken we aan een tuin, een prachtige tuin, een lusthof, een stad. En van die stad hebben we gelezen. En je vindt het in onze tekst allebei terug. Dan gaat het over die boom des levens. En die staat in het paradijs. Maar dat paradijs is tegelijk een stad. En die stad is tegelijkertijd een paradijs. En degene die dat paradijs mogen ingaan, zijn degene die door de poorten mogen ingaan in de stad. Daar ziet u de beelden in elkaar schuiven. Paradijs en stad. En er is nu geen verschil meer. Want er is dat nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt van God uit de hemel. Maar er is om dat nieuwe Jeruzalem een muur. Kun je nou door die muur heen? Ja. Want er zijn in die muur, zo hebben we gelezen, 12 poorten. En die poorten gaan nooit meer dicht. Ook 's nachts niet, want er is geen nacht meer. Dus er is toegang tot die stad. Maar in die 12 poorten staan, en daar heb je de herinnering aan Genesis 3 weer, 12 engelen. Zoals bij dat gesloten paradijs ook zo'n engel stond met een zwaard in de hand. Waarom staan in de 12 poorten van het nieuwe Jeruzalem engelen? Natuurlijk om toezicht te houden. Wie komt hier binnen? Om te inspecteren, om naar de identiteit van de passant te vragen. Waarom komt u hier? Wat zoekt u hier? Wie bent u? Hij zal toch zijn papieren moeten tonen aan die engel die daar als een wachter staat. En wie kan dan papieren laten zien? Wie kan dan iets aantonen op grond waarvan hij het recht heeft om binnengelaten te worden? Moet niet iedereen, moet niet elke Adamiet, niet elke nakomeling van Adam en Eva dan toch door zo'n engel terugverwezen worden, omdat er niet één is die zich bij zo'n engel kan aanmelden, die rechten heeft om die stad te betreden?
Want in haar zal niet inkomen, zo eindigde hoofdstuk 21, iets dat ontreinigt. En zondaren, hoe ze verder ook heten, zijn allemaal verontreinigde mensen. In haar zal niet inkomen iets dat gruwelijkheid doet. En we zijn door onze zonde alleen maar gruwelijkheid. In haar zal niet inkomen iets dat leugen spreekt. En we zijn van nature leugensprekers van de baarmoeder af. Zo lezen we in Psalm 57. Dus die engelen die daar als wachters zijn neergezet, ze zullen iedereen na grondige inspectie terug moeten wijzen. Wie komen er dan binnen? Komt er wel iemand binnen? Mag er wel iemand door die poort de stad binnengaan? Mag er wel iemand door die poort heen gegaan zijnde naar dat centrum in die stad lopen om daar te eten van de vrucht van de boom des levens? Gemeente, de eerste vraag die we nu moeten beantwoorden is: als het dan blijkt dat er inderdaad toegang is, als het dan blijkt dat er in die muur 12 poorten zijn die niet meer gesloten worden, en dat er mensen zijn voor wie die engelwachter opzij gaat, aan de kant gaat staan, om hem permissie te geven om binnen te gaan in de stad. Als het dan blijkt dat er inderdaad mensen zijn die, en die daarom zalig gesproken worden, die inderdaad mogen ingaan door de poorten in de stad, dan is de vraag die ons nu bezig moet houden: hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Dat er weer toegang is, niet voor heilige engelen, niet voor ongevallen mensen, maar voor zondaren. Waar is dat dan aan te danken? Paradijs was toch dicht? Adam was toch verjaagd, moest toch zwerven en dolen over de aarde, mocht toch niet terug. Dat zwaard, dat vlammende zwaard, dat hield hem toch tegen. En als hij het geprobeerd zou hebben om toch door die poort het paradijs weer binnen te gaan, dan was hij getroffen door dat zwaard. Dan was het zijn dood geweest. Hoe het mogelijk is dat er toch toegang is. Gemeente, daar is vanuit de omgeving van onze tekst, de context zoals we dat dan aanduiden, daar is vanuit Openbaring 21 en 22 één antwoord. Leest u het op uw gemak eens na, dit gedeelte, dit laatste gedeelte van het woord van God. En let u er eens op hoe vaak er sprake is in deze hoofdstukken van hem die het lam heet. Vers 9 van hoofdstuk 21, vers 23, vers 27, vers 1 van hoofdstuk 22. Iedere keer lees je die naam: het lam. En wat doet ons, waar doet dat lam ons aan denken? Waarom wordt hij zo genoemd? De gedachte die in dat lam meekomt, dat is de gedachte van het offer. Dat is de gedachte van het bloed dat hij gestort heeft. Dat is de gedachte van degene die zich tot in de dood heeft vernederd, die gehoorzaam geworden is tot aan de dood des kruises. Dat lam, dat is in aanraking gekomen met het zwaard van die engel. En dat zwaard van die engel, het wraakzwaard van God, heeft het lam dodelijk getroffen. Het zware oordeel Gods is aan het Lam voltrokken. En zo heeft hij de schuld van zijn kerk betaald. En zo heeft hij ook die gesloten deur geopend. En zo heeft hij het geschonden recht van God hersteld. En zo heeft hij de toegang geopend voor zondaren. En zo kon hij zeggen tegen die ene moordenaar: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Want hij gaat die deur weer openmaken en die toegang vrijmaken voor zichzelf. Het kost hem zijn leven, maar voor die moordenaar ook. En voor allen die de weg van de moordenaar in hun leven hebben leren gaan. Dat is de weg van wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we verdiend hebben. De weg van de schuldbelijdenis. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En de weg van het gebed om vergiffenis. Heere, gedenk mijner als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Voor zulken heeft hij die deur geopend. En zij die zich melden bij de engel in een van de poorten, in het noorden of in het zuiden, in het oosten of in het westen van de stad, dat maakt niet uit. Want ze mogen komen van alle kanten. En ze mogen komen overal vandaan. Uit welke krochten en uit welke schuilhoeken van zonde en ongerechtigheid dan ook. Wie zich zo mag melden bij een van die engelen, die mag daar de door het bloed van Christus getekende kwitantie laten zien. Voor zijn schuld is betaald. Zijn ongerechtigheid is verzoend. En met grote eerbied, stelt u het zich zomaar voor, treedt dan die bode Gods, die engel terzijde, om die vrijgekochte des Heren te laten passeren door de poort in de stad. Op kosten van de zaligmaker mag hij binnentreden. Op kosten van Christus, van het Lam. En gemeente, dat is nou het rijkste wat zich denken laat. Het rijkste wat zich denken laat. Want zo iemand krijgt recht om te eten van de boom des levens. In al die betekenis die ik u zojuist noemde. Zo iemand krijgt het recht om weer met God verzoend te zijn. En met God verzoend te leven. In de herstelde gemeenschap met God. Met alles wat dat aan zaligheid niet af te meten met zich meebrengt. Hier in beginsel en straks in volmaaktheid. Daarom begint onze tekst met zalig. Zulke mensen zijn zalig. Te midden van alles wat ze nog moeten doormaken. Te midden van alles waaronder ze nog moeten zuchten en lijden. Te midden van alles wat nog in hun leven aan het wankelen gebracht kan worden. Door de aanvechtingen van de kant van de boze. Te midden van alles wat als gevolg van de zonde nog over hen heen kan spoelen. Toch zalig. Is dat uw levensdoel al geworden, om dat te mogen bezitten en dat te mogen kennen? Jaagt u dit al na? En jaagt u het na met alle krachten? Of, en wees dan maar eerlijk, of jaagt u nog altijd andere dingen na? En is uw leven nog altijd op andere dingen gericht? We zoeken allemaal het verloren paradijs. Maar we hebben er niet allemaal dezelfde voorstelling van hoe dat verloren paradijs eruit ziet. We kunnen ons ook een paradijs op aarde dromen. En we kunnen er ook tevreden mee zijn als wij een soort paradijs hebben op aarde. Maar daar kom je mee om. Dat kan je redding nooit zijn. Daar wordt ook geen zaligspreking over uitgesproken. Er staat nergens een zaligspreking in de Bijbel over. Zalig zijn degenen die het hier op aarde zo goed hebben. Zalig zijn degenen die hier op aarde alles hebben wat hun hart begeert. Zalig zijn degenen die hier op aarde hun voorspoed zoeken en vinden. Er staat wel, gij hebt uw deel in dit leven gehad. Gehad. En nou is het voorbij. Er is maar één ding echt van belang. En dat is dat herstelde leven met God. Daar alleen is zaligheid aan verbonden. Dat is de zaligheid. En de rest leidt nergens toe dan tot rampzaligheid. Onthoud u dat. Maar wie zijn dat dan die toegang hebben tot die boom des levens? Ik sta nog wat meer van te zeggen. Ik heb er wel wat van gezegd. Maar nu speciaal zoals de tekst er dan over spreekt. Wie zijn dat die toegang hebben tot die boom? En die mogen ingaan door de poorten in de stad. De tekst omschrijft ze als mensen die, en zo staat het er, die zijn geboden doen. Zijn geboden doen. Ja, als je dat zo leest en als je dat zo hoort lezen, dan zou het best kunnen zijn dat er nou tweeërlei reactie komt op dit woord. Dat klinkt nogal bemoedigend, zegt de een. Bemoedigend, ja, want nou, ja, als je nou inderdaad je best maar doet. En als je nou inderdaad een stuk gehoorzaamheid betracht. En als je nou inderdaad actief bent voor de Heere en voor de dienst van de Heere. En als je er nou het een en ander voor over hebt. Dan heb je toegang. En een ander zegt, ik heb nog nooit zo'n ontmoedigend woord in de Bijbel gelezen. En als het zo is, dan kan ik het wel vergeten. En dan komt er van mij nooit wat terecht. Zijn geboden doen. Ik heb mijn hart een beetje leren kennen. Maar ik weet één ding zeker. Met zo'n hart als het mijne, komt er nooit wat van terecht om zijn geboden te doen. Dan schiet ik altijd in alles 1000 maal tekort. Dan kan ik de moed wel opgeven. Ja, wat moet je nou met zo'n woord? Aan de ene kant lijkt het zogenaamde activisme te stimuleren en in de hand te werken. We moeten zelf aan het werk, ziet u wel, zijn geboden doen. En mensen die hun eigen onmacht nog nooit hebben leren kennen. Mensen die nog nooit een blik in hun eigen hart hebben geslagen. Mensen die hun eigen leven altijd maar oppervlakkig hebben bekeken. Mensen die nog nooit eens ingeleid zijn door de Heilige Geest in hoe groot mijn zonde en ellende is. Mensen die zich nog nooit echt voor God, ik denk aan de woorden van het formulier die we gelezen hebben, voor God verootmoedigd en voor God verfoeid hebben vanwege hun inwonende zonde en vanwege al die verschrikkelijke dingen die er in hun leven zijn, al was het alleen maar in hun gedachten en in de schuilhoeken van hun hart. Mensen die daar nog nooit iets van gezien hebben, die grijpen zo'n woord aan en die zijn er in hun leven betrekkelijk snel mee klaar. Die gaan aan het werk, aan het vrome werk. Die kruipen weer terug in het werkverbond, zo kun je zeggen. Ja, je moet geloven. Nou, je gelooft toch? Je moet je bekeren. Dat betekent dat je dit niet meer moet doen en dat niet meer moet doen en dat je daartegen moet strijden. Nou, dat doe je toch. En dat lukt ook nog wel aardig. Godsdienstige mensen die van de veronderstelling uitgaan dat God dit bedoelde. En dat hij met die ijver en met die inspanning en met die gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid bijvoorbeeld ook van, nou gaan ze ook aan het avondmaal. Dat God met die gehoorzaamheid tevreden is. En dat weten ze dan nog aardig te beredeneren natuurlijk ook, want ja natuurlijk, God is het waard dat ze hem dienen. God is het waard dat ze uit gehoorzaamheid zijn dienst betrachten. Dat ze uit gehoorzaamheid ook het sacrament gebruiken. God is dat waard. Die gedachte lijkt toch gevoed te worden als hier staat, degene die zijn geboden doen. Doe dat tot mijn gedachtenis is ook zo'n gebod. Die mogen binnen. Of werken die woorden uit onze tekst dat andere in de hand? Wat ik u noemde, moedeloosheid. Want als je nou wel je eigen hart een beetje hebt leren kennen, en als je nou wel iets gezien hebt bij het licht van woord en geest, van wat dat betekent om zondaar te zijn, en als je nou wel ontdekt hebt dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont, dan sta je er nou voor dat je zijn geboden moet gaan doen en dat je dan toegang krijgt. Heere, wie kan dan zalig worden? Als je nou wel iets van je geestelijke onvermogen hebt ingezien en je geestelijke onmacht, dat is dan geen praatje meer waar je je achterweg kan schuilen, want zulke mensen heb je natuurlijk ook, die zich achter die onmacht wegschuilen en die daar een excuus van maken. Maar dat geldt voor God niet. Nee, nee, maar bij wie het nou echt is, die het misschien wel geprobeerd hebben en misschien wel 50 keer geprobeerd hebben om hun leven te verbeteren, om een bepaalde zonde in hun leven te overwinnen, om bepaalde boze lusten de teugel aan te leggen, maar die het ondervonden hebben dat het een onmogelijke zaak is om je eigen hart te veranderen, zelfs je gedachtenleven maar te veranderen. Mensen die het nou echt beleefd hebben, dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. Wat moeten die met zo'n woord? Dan moet ik Gods geboden doen. En pas dan, en pas dan, alleen dan. Dan mag ik door die engel worden toegelaten. Maar daar komt toch niks van terecht. Dat is toch bij voorbaat mislukt. Dat is je toch al bij de handen afgebroken. Want God is toch niet tevreden te stellen met een ernstige poging of met 50 ernstige pogingen. De Heere vraagt toch dat aan zijn gerechtigheid volkomen genoegdoening geschieden zal. De Heere vraagt toch het volmaakte, een volmaakte gehoorzaamheid. En wie is daar dan toe in staat? Ja, en als je dan geen goede werken kunt ontdekken in je leven, dan ben je met zo'n woord geslagen. En dan geldt dat voor jou in ieder geval niet. Dan snijdt zo'n woord alle hoop af. Zalig zij die zijn geboden doen, heren, maar daar hoor ik niet bij. En daar kan ik ook niet bij horen. Waarom staat dat er nou zo? Als dan dat activisme, wat ik zo pas tekende, niet bedoeld kan wezen, omdat dat in strijd is met andere plaatsen uit het woord van God. En als die moedeloosheid ook niet de juiste conclusie is, omdat dat ook in strijd is met andere plaatsen uit het woord van God. Waarom staat het er dan zo? En wat is er dan bedoeld? Dit. Het gaat hier niet om het doen van Gods geboden om daarmee te verdienen. Om daarmee de zaligheid naar je toe te kunnen halen. Dit doen van Gods geboden wordt hier niet bedoeld als de grond van mijn zaligheid. Omdat ik God gehoorzaam ben, daarom beloont de Heere mij. En daarom zegt hij tegen die engel, ga eens aan de kant, want deze man, deze vrouw mag binnen. Want die heeft zo gehoorzaamd en die heeft zo gedaan wat ik wilde. Nee, het gaat hier niet om doen van Gods geboden als grond van de zaligheid. Niet als de weg waarlangs we het heil verkrijgen door eigen inspanning en door eigen deugdzaamheid. Het gaat hier over de vruchten. Het gaat hier over de resultaten van de genade die God eerst zelf heeft gewerkt. Die zijn geboden doen, dat bewijst dat die mensen Gods genade hebben ontvangen. Die zijn geboden doen, in wie dat beginsel van de hartelijke liefde tot God en de gehoorzaamheid aan de wil van God. En de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Mensen in wie dat openbaar gekomen is, die geven daarmee blijk dat de Heilige Geest in hen die wezenlijke verandering gewerkt heeft en verder aan het uitwerken is. Dus niet zo verdien ik het, dit is de grond waarop ik rust, maar dit is de vrucht van het werk van God dat in mijn leven begonnen is. Want als dat gebeurt, dat de Heere door zijn Heilige Geest in een mensenleven gaat werken, ik zou je Paulus als voorbeeld kunnen noemen, maar dat geldt in feite van allen bij wie deze genade Gods in beginsel gewerkt is. Die gaan vragen, Heere, wat is uw wil? Wat wilt gij dat ik doen zal? Hebben ze tot nog toe nauwelijks of helemaal met Gods geboden geen rekening gehouden? Ze gaan er nu naar vragen. En het gaat toch leven in hun hart. Die keus van Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet als vrucht van de verandering en de vernieuwing van hun hart. En dus maakt dat doen van Gods geboden een mens niet geschikt om genade te ontvangen. Het bewijst alleen dat de genade er al is. Hebben ze dan iets om zich op te beroemen? Wel nee, wat er op dat papier staat, om dat beeld te gebruiken, wat ze die engel moeten laten zien, dat is niet, ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en ik heb zo. Maar dat is het woord van de Heere Jezus, ik heb verzoening gevonden. En ik heb mijn geest in dit hart uitgestort. En ik ben door mijn geest begonnen met te vernieuwen en te heiligen en te reinigen. En vandaar. In eigen waarneming ontbreekt er nog zoveel. Als je het aan hen zou vragen, heb je nou Gods geboden gedaan? Dan kunnen ze alleen maar zeggen, ik kom zoveel tekort. Als Jezus zegt, gij hebt mij bezocht toen ik ziek was. Gij hebt mij te eten gegeven toen ik hongerig was. Dan zeggen zij, Heere, wanneer? Ze weten het niet eens meer. Maar Jezus weet het. En omdat ze bij zichzelf altijd nog weer zoveel tekortkomingen en ongerechtigheden ontdekken, daarom vinden zij steeds weer nieuwe reden om zich te verootmoedigen en de toevlucht te nemen tot dat bloed van Jezus Christus. En gemeente, en dat komt nou prachtig uit, maar dat ziet u in uw Bijbel niet. Dat komt nou prachtig uit als je bedenkt en als je weet dat er nog een andere lezing van onze tekst bestaat. U weet, ik ga dat allemaal niet technisch met u, trouwens de tijd is voorbij ook, maar technisch met u bespreken. Maar wij hebben natuurlijk verschillende handschriften. De oorspronkelijke handschriften zoals Johannes die geschreven heeft, die zijn al lang verloren gegaan, die bestaan niet meer. We hebben kopieën, afschriften van de handschriften die oorspronkelijk waren. En nou is er ook nog een lezing op een ander handschrift waar het een beetje anders staat. Zalig zijn zij die, en dan niet hun zijn geboden doen, maar zalig zijn zij die hun klederen wassen. En dat gaat ongetwijfeld terug op het 7e hoofdstuk van de Openbaring. En is dus een door en door Bijbelse gedachte. Ik pleit er niet voor om die lezing uit onze tekst te veranderen, maar ik neem die andere lezing, die andere gedachte wel mee. Want die is door en door Bijbels. Openbaring 7 spreekt van mensen die hun lange witte klederen wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Kijk, dat is het. Wie zijn dat die zijn geboden doen? Dat zijn precies diezelfde mensen die dat geheimenis in hun leven hebben leren kennen. Dat ze met hun vuilheid, met hun verdorvenheid, met hun bezoedelde klederen naar de fontein van Christus bloed moesten vluchten. Daar moeten ze zich reinigen. Nou, combineer die gedachten nou maar. Daar gaat het in dat wassen van die klederen om het waarachtige geloof in Christus en in zijn volmaakte offer. En daar gaat het in het over het doen van zijn geboden om het leven van de waarachtige bekering en de heiligmaking. En dan hebt u het hele leven der genade samengevat in deze twee beelden. Dat is nou het nieuwe godzalige leven. Geen wonder dat deze mensen naar die boom des levens toe mogen. Want nou is alles weer goed tussen God en hen. Hun klederen zijn gewassen. Hun hart is in beginsel gereinigd. En als ze daar aankomen blijven al de zonden en de smetten van de oude Adam achter. En dus is het leven met God volmaakt hersteld. Gemeente, die zaken van eten van de boom des levens worden volgende week zondag, als God ons dat geeft, in het brood en in de wijn aan de avondmaalstafel ook weer gesymboliseerd. Daar wordt dat leven met God hersteld in Gods gemeenschap uitgedrukt. In de tekenen die van de dood van het lam spreken. Daar gaat het ook om eten. Maar dan met de mond des geloofs. En zo leven. Dat leven dat uit God is. En dat is er nu voor mensen van wie we gelezen hebben dat ze midden in de dood liggen. Ja, echt. En die het leven nou buiten zichzelf zoeken. Alleen wie is er nou een waardige disgenoot? En wie mag daar nou komen? En wie behoort, anders geaccentueerd, wie behoort daar te komen? Die vraag mag u op twee manieren beantwoorden aan de hand van onze tekst. Ik ben vanmorgen kort als het gaat over de voorbereiding voor het avondmaal. En u begrijpt, als u tenminste van tevoren al overdacht heeft waar het vanavond over gaat, dat ik vanmorgen daar wel wat kort over kan zijn, omdat vanavond de vraag aan de orde komt aan de hand van onze catechismus: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dat is allemaal voorbereiding dus. Maar vanmorgen deze twee dingen aan de hand van onze tekst. Wie mogen de nu waardige tafelgenoten van de Heere Jezus zijn? Dat wordt in onze tekst op twee manieren beantwoord. Heel kort. Zalig zijn zij die zij geboden doen opdat hun macht, hun bevoegdheid, hun recht is aan de boom des levens. En zij die door de poorten mogen ingaan in de stad. Dat laatste maar even eerst. Het is een mogen. Het is een voorrecht. Het is een onuitsprekelijk voorrecht. En zo zal het ook beleefd worden door degene die zich daar straks bij een van die poorten melden. Als ze mogen ingaan. Want wie zijn wij? En waarom was het op mij gemunt? En zo is het een mogen, als de Heere je wil zien aan zijn tafel. Als de Heere je daar een plaatsje gunt. Wat een zonden die tegen ons getuigen. Wat een onvolmaaktheden, onvolkomenheden, oneffenheden, verdorvenheden. En dan toch het voorrecht voor die boetvaardig tot de Heere vluchten. En die met de tollenaar hebben leren roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Kun je het geloven? Dat je mag? Dat de Heere zelf zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer dat ik lijde. Kun je het geloven? Dat de Heere zo nederbuigend goed is. Dat die zondaren permissie geeft. Om te eten van het heilige brood en te drinken van de heilige wijn. Dat is toch te heilig voor je onreine lippen. Dat is toch te heilig voor je zondige bestaan. Toch mogen op grond van dat offer van het lam. Maar als God permissie geeft. Dan hebben diegenen die permissie ontvingen ook rechten gekregen. Hun recht is ook aan de boom des levens. Dan is er geen verbod meer. Dan is er bevoegdheid om gebruik te maken van de genademiddelen. Een door God gegeven recht. Zo is avondmaal vieren een voorrecht. En wie het zo niet beleefd heeft en nooit zal beleven, die mag zijn zaken echt nog wel eens nagaan. Als je het nog nooit als een voorrecht gezien hebt, een onbegrijpelijke gunst, wat weet je dan nog van jezelf en wat weet je dan nog van de wondere genade Gods eigenlijk af? Maar als je het als een voorrecht mocht leren kennen, dan is er ook een recht. Een goddelijk recht. Dat is wat meer dan een kerkelijk recht. Kerkelijk recht heeft iedereen die belijdenis gedaan heeft. Maar een goddelijk, een door God toegekend recht. Waarin de Heere tot al die tot hem vluchten zegt. En nou mag je ook van die boom eten. En nou mag je ook van dat recht gebruik maken. En nou mag je ook bij mij schuilen. En nou zie ik ook geen zonde meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. En daarom iemand die van dat goddelijke recht deelgenoot is. Die hoort aan de avondmaalstafel. Amen. Psalm 139, vers 14. Thank you. Laten wij samen danken. Barmhartige God, laat het woord niet te vergeefs gesproken zijn, maar laat het zijn werk mogen doen hier en daar, bij die en gene, bij velen. Kon het zijn bij allen. Hier gaat het toch om, heren. Straks dan zullen we het allemaal weten dat het hier om gaat. Als ons levenseinde daar is. Of de dag van uw wederkomst. Er is nog maar één ding belangrijk. Mogen we dan door de poorten ingaan in de stad of niet? Buiten blijven zal vreselijk zijn. Zeker voor hen die de weg hebben geweten en toch niet bewandeld. Binnengelaten worden zal een onbegrijpelijk voorrecht zijn. Heren, maar daar gaat het voor ons allemaal om. En daarom, we bidden het voor ons allemaal, bind het op ons hart. En geef dat het dan ook zijn toespitsing mag krijgen. En bijzonder ook vanavond in de prediking naar het avondmaal toe. Naar de voorbereiding toe. En wilt gij zo in uw genade en in uw gunst aan ons denken en de verkondiging van uw woord opvolgen met de onmisbare en onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Amen. Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.